Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hij doet het. Goedemorgen, broeders en zusters. Van harte welkom. Van harte welkom aan deze dienst. Voor degenen die de dienst nu of later online volgen, maar uiteraard ook hier in de kerk. Vandaag gaat dominee Wim de Bruin voor, van de CGK uit Meppel. Van harte welkom en we kijken uit naar een gezegende dienst. En volgende week is het zover, dan is het de startzondag. Na de dienst, tijdens de koffie, is er de generatie talk. Tieners gaan dan met volwassenen in gesprek. En daarna zijn er allerlei workshops met muziek, bloemen. Er is een natuurspeurtocht in het Engelse werk. Er is een update over de activiteiten van Youth for Christ. Er gebeuren allemaal dingen met ballen in de pannenkooi buiten. En er kan ook nog worden geknutseld. In het weekblad staat ook hoe u nog een bijdrage kan leveren. Onder andere met lekkere dingen voor de lunch. En er wordt ook nog wat ondersteuning gezocht bij het knutselen. U bent alle van harte welkom en uw actieve deelname wordt zeer gewaardeerd. In Scipio heeft u kunnen lezen dat Egbert en Kobi Hollander vertrokken zijn uit onze gemeente. En dat geldt ook voor Elsbeth Vaken en Christine Hultink. Alle vier zijn ze met attestatie, oftewel een aanbeveling, vertrokken. Het is ons nog niet bekend of ze zich willen aansluiten bij een andere gemeente. De collecte van vandaag is voor MAF, de Mission Aviation Fellowship, die wereldwijd het evangelie verspreiden. En in het weekblad kunt u daar meer over lezen. De kaart met de groet uit de gemeente wordt gestuurd naar Leni Vreugdehil. Het is mooi als u daar een persoonlijke groet op kan zetten. En er ligt een verjaardagskaart voor Raphaël Tams. Die is over 3 nachten slapen wakker. Ah, daar heb je hem. Alvast gefeliciteerd. De bloemengroet van vandaag gaat naar zuster Kleine. Zuster Kleine woont in de Venus bij het Engelse werk. Wie is er in de gelegenheid om deze bloemen te brengen bij broeder of zuster Kleine? Ja, dankjewel, Elsbeth. En dan zal ik nu de paaskaars aansteken als teken van Gods aanwezigheid en wensen we elkaar een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Wim de Bruin en ik ben hier vandaag omdat hier in eerste instantie dominee Liewe Jan van Dalen zou voorgaan. Maar die wilde graag iemand dopen in Hoogeveen en daar stond ik dan weer op het rooster. Dus vandaar dat u mij hier vandaag treft. Het is ook mijn eerste keer in deze gemeente, wie weet wordt dat vaker. Ik ben correct aangekondigd, dominee Wim de Bruin uit Meppel. Ik ben daar geen predikant. Ik ben momenteel werkzaam bij Defensie, alweer 6 jaar. En ik werk door de week in het harde, ook hier vlakbij, bij de Artillerie, het grootste geschut dat wij kennen. Dat even over mij. Ik hoop hier een goede dienst met jullie te hebben. En laten we nu de dienst vervolgen met een moment van stilte. Wij spreken uit dat onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heer is, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en niet loslaat het werk dat in hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de eenheid van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu met elkaar opwekking 671, lof aanbidding. In Romeinen 12 beschrijft de apostel Paulus hoe het nieuwe leven in Christus eruit hoort te zien. We lezen dat als aanmoediging om op die levensstijl voor te gaan. En we zingen, nadat we dat gehoord hebben, opwekking 805, maak ons hart onrustig. Als een gebed om zelf altijd in het spoor van God, van Christus, te zullen gaan. In Romeinen 12 vanaf vers 9 lezen wij, laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Maak ons hart onrustig, God, dat het ontevreden klopt, als we mooie leugens horen en gemakkelijke woorden, maak ons hart onrustig, God, stort in ons uw tranen uit, mensen
laten we bidden om Gods nabijheid, het werk van zijn geest in deze dienst. Goede God, wij danken u hartelijk dat wij hier bijeen kunnen zijn. Op deze mooie ochtend, zo aan het begin van de week, om ons leven te laten stempelen door uw aanwezigheid. Wij baden zojuist dat gebed om dwaas en koppig te zijn in deze wereld, omdat het koninkrijk van u anders is. Omdat u zelf spreekt van vergeving, van genade, maar ons ook oproept om in dat spoor te gaan. Onze vijanden lief te hebben en anders te zijn. We hebben het zo nodig dat we bij de les gehouden worden. En daarom bidden we u dat als we het evangelie deze ochtend lezen, dat we door uw geest geleid zullen worden. Dat u ons leven meeneemt in dat nieuwe leven, in dat andere leven, in dat soms dwarse leven met u. We bidden om uw zegen voor iedereen die een taak heeft in deze dienst om die boodschap aan het hart te brengen. Als het gaat om het maken van de muziek, het bedienen van de techniek, het spreken van uw woord of het lezen daarvan. Heer, geef dat we dat allemaal doen vanuit de liefde voor u en vanuit de gerichtheid op elkaar. We bidden voor de kinderen die straks ook op hun eigen plek onderwijs krijgen vanuit uw woord. Geef dat ze zich betrokken zullen weten al vanaf het begin bij u en bij uw gemeente. En zegen ons zo samen dat we een goede dienst uit uw hand zullen ontvangen. Wij doen dit gebed ook in gedachte aan de vele broeders en zusters wereldwijd die samenkomen. Soms net als wij in vrijheid, soms ook op een verborgen manier omdat ze de vrijheid niet hebben. We bidden om uw nabijheid overal op plekken waar mensen samen u aanbidden, samen u loven. Geef dat uw koninkrijk ook vandaag weer zal komen, wereldwijd. Wij bidden dat in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. De kinderen mogen wel even naar voren komen. Zo. Jullie zijn een mooie groep. Kom maar even lekker dichtbij. Nu zijn jullie in rijtjes. Ja. Wie van jullie zit er al op school? Ja, allemaal zo'n beetje. Hebben jullie dit al geleerd? Stop en hou op. Ja? Die heb je al geleerd? Hey, en die moet je volgens mij doen als iemand bijvoorbeeld iets een beetje vervelend tegen jou doet, hè? Dan doe je stop en hou op. Ja. Hey, weet je wat je dan eigenlijk doet? Dan spreek je elkaar aan. Dan zeg je ho. Tot hier en niet verder. Want als je nu verder gaat, dan krijgen we misschien wel ruzie. Of dan moet ik de juf erbij halen of de meester om jouw straf te laten geven. Je probeert op tijd te zijn, stop en hou op. Nou, dat is heel kort waar het straks hier in de kerk over gaat. Over dat je in de kerk ook soms tegen elkaar moet zeggen, stop en hou op. Dat je elkaar aanspreekt, zodat het niet erger wordt, maar dat het op tijd stopt. Aan het eind ga ik horen wat jullie gedaan hebben. Begreep ik. Dus voor jullie denk ik ook nog een beetje een verrassing. Maar we gaan nu nog een lied zingen. God kent jou vanaf het begin. Mag je bij blijven staan, je mag ook lekker gaan zitten. Doe wat je wil, maar we gaan in elk geval met elkaar zingen.
Bye.
preek van vanochtend zal gaan over Matteüs 18, vers 10 tot en met 22. Met name het gedeelte waarin Jezus ons aanspoort om elkaar aan te spreken op ons gedrag. En we lezen een klein stukje daarbij als een stukje toelichting uit Deuteronomium 19, vers 15 tot en met 20. Daar gaat het over de twee of drie getuigen. De Bijbellezing die wordt gedaan door Johan Pieneman. En aansluitend aan de lezing dan zingen wij het lied Geef ons vrede.
Het eerste gedeelte dat we lezen uit Deuteronomium is onderdeel van een hele reeks hoofdstukken waarin aan het volk Israël wordt verteld wat God belangrijk vindt aan, in de vorm van regels en richtlijnen en wetten. En daar zit in Deuteronomium 9 gaat het onder andere over hoeveel getuigen je moet hebben om te bewijzen dat iets waar is. We lezen Deuteronomium 19, versen 15 tot 20. Eén enkel getuigenis dat iemand een overtreding heeft begaan, of een misdrijf, of wat dan ook, is niet geldig. Een aanklacht krijgt pas rechtsgeldigheid op grond van de verklaring van tenminste twee getuigen. Als een getuige tracht een ander ten val te brengen door een leugenachtige verklaring over hem af te leggen, dan moeten de twee partijen in het geding samen voor de Heer verschijnen, voor de priesters en de rechters die op dat moment in functie zijn. De rechters moeten de zaak zorgvuldig onderzoeken. Als blijkt dat de getuige heeft gelogen en een vals getuigenis heeft afgelegd, dan moet u hem de straf opleggen die hij de ander had toebedacht. Zo moet u het kwaad uit uw midden verwijderen. De anderen moeten daardoor worden afgeschrikt, zodat dergelijke wandaden zich niet herhalen. Het tweede tekstgedeelte is Matteüs 18, de versen 10 tot 22. Waarin Jezus terugkomt terugkomt op datgene wat we net uit Deuteronomium hebben gelezen. Waak ervoor ook maar één van deze geringe mensen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Wat denken jullie? Als iemand 100 schapen bezit en één daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet 99 in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als hij het vindt, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de 99 anderen die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel. Hij wil niet dat één van deze geringe mensen verloren gaat. Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder de vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen. Luistert hij niet, haal er dan één of twee anderen bij, want een aanklacht is rechtsgeldig met de verklaring van tenminste twee getuigen. Als hij ook niet naar hen luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Weigert hij ook naar de gemeente te luisteren, behandel hem dan als een heiden of een tollenaar. Ik verzeker jullie, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam zijn, ben ik in hun midden. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde, Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7.
Hoeveel mijlen nog te reizen, welke wegen nog te gaan, welke ster zal ons wijzen naar dat land waar geen grenzen bestaan. Het is de droom van alle eeuwen, de aarde nieuw, de mensen vrij. Geen huilen of schreeuwen, bracht die wereld een stap dichterbij. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping. In al die dromen, ik zie een licht in elke traan. En ik bid uw rijk komen, dat op aarde uw wil wordt gedaan. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Vrede, waarop de schepping wacht. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.
Nou, dat is mooi. Alles wat belangrijk is, staat al hierop. We zingen straks na de preek Psalm 133, vers 1 en 3. En het gaat over elkaar aanspreken. Wat mij betreft mag de eerste slide erop. Dat is het thema. Want het gaat met name over Matteüs 18, vers 15 tot en met 20. Het stukje waar het gaat over als iemand zondigt, dat je diegene moet aanspreken. Ik noemde al dat ik dominee ben bij Defensie, dat ik werk op het harde. En het grote wapen dat wij hebben, dat is de panzerhauwitser. Dat is een stuk staal van 60 ton, rupsvoertuig. En er zit een houwitsenkanon op dat projectielen tot zo'n 40 tot soms zelfs 60 kilometer ver kan schieten. Dat is ongelooflijk zwaar materieel. En toen ik daar afgelopen zomer een keer een dag op mee mocht, toen viel mij op dat militairen heel erg gewend zijn om elkaar op alles aan te spreken. En dat is ook niet zo gek, want dat ding is zwaar, dat ding is gevaarlijk. En als de een een fout maakt, kan de ander daar serieuze schade van krijgen tot en met de dood toe. He, want in zo'n panzerhauwitser zijn er altijd één of twee die met hun hoofd uit het luik, bovenluiks noem je dat, die zijn dus met hun hoofd uit het luik. En als je dan gaat manoeuvreren en als chauffeur luister je niet goed en doe je maar wat, dan kan het zomaar zijn dat de ander heel hard met zijn hoofd een tak raakt. En dat komt af en toe voor en dan heb je minimaal een flinke hersenschudding. Dat is de reden dat je elkaar dus voortdurend aanspreekt op het functioneren, want als de ene fout maakt, dan kan dat levensgevaarlijk zijn, maar het kan ook ten koste gaan van de ander. Nou, houd dat even in je achterhoofd als het gaat om het elkaar aanspreken, waarover het ook gaat in ons Bijbelgedeelte. Als we elkaar aanspreken in geval van zonde, dan is dat omdat dat te maken heeft met levensgevaar. We hebben net een aantal versen uit het hoofdstuk gelezen, maar als je helemaal aan het begin zou beginnen van dit hoofdstuk, Matteüs 18, dan zie je ook dat Jezus een paar keer waarschuwt voor de Gehenna of voor het eeuwige vuur. Ja, als je hand je verleidt om iets verkeerds te doen, dan kun je je hand er beter afhakken, zodat je niet in het eeuwige vuur geworpen wordt. Met andere woorden, Jezus duidt aan, zonde is levensgevaarlijk. En ook als je elkaar verkeerd behandelt, Jezus heeft het dan steeds over de geringen, en dat zijn de wat kleinere volgelingen van hem. Als je elkaar verkeerd behandelt in de gemeente, kan het ook zomaar zijn dat je elkaar verliest en dat er één verloren gaat. En ook dat verhaal dat we net wel hebben gelezen, dat verhaal over die herder die zijn schaap zoekt, dat gaat ook over dit. Dat als er iemand het spoor bijster raakt, zoals een schaap in de woestijn, dan moet je elkaar erbij roepen. En dat doet de goede herder dan ook, maar die houding, die wil Jezus ook zien bij de mensen onderling. Dan wil ik even naar de tekst. Want we moeten, voordat we wat dieper ingaan op de tekst, eerst even kijken naar over wat voor zonde het hier gaat. Want toen we net uit de Nieuwe Bijbelvertaling lazen, toen lazen we als je broeder of zuster tegen jou zondigt. Nou, u ziet al, ik heb het hier tussen haken even gezet, want hier verschillende Bijbelvertalingen, en dat komt niet doordat de vertaling lastig is, maar doordat de onderliggende handschriften verschillend zijn. Het Nieuwe Testament is aan ons overgeleverd via verschillende handschriften en sommigen hebben dus de langere versie met tegen jou zondigt en anderen hebben de kortere versie alleen zondigt. Nu heb ik geleerd tijdens mijn studie dat meestal de kortste versie het meest oorspronkelijk is. Met andere woorden, het gaat hier in deze tekst niet alleen om zonde tegen elkaar, hè, dat je bijvoorbeeld op elkaars tenen gaat staan of zo, of iets naast tegen elkaar zegt, maar het gaat in zijn algemeenheid breder als je iemand van je broeders of zusters ziet zondigen. Daar hoort natuurlijk ook het tegen jou zondigen bij, maar het gaat breder dan dat. En dan moet je elkaar aanspreken. Als je dus iets ziet bij een ander waarvan je denkt, hij gaat als zo'n verloren schaap een pad op waarbij die vastloopt, dan moet je die persoon aanspreken, zegt Jezus. Het is van levensbelang. Het heeft hier te maken met oordeel, met dat eeuwige vuur waar Jezus even daarvoor over spreekt, of met redding. Het gaat ergens om. Het is net als in zo'n grote panzerhauwitser van levensbelang dat je elkaar aanspreekt op het functioneren. En waarom is dat nou van levensbelang? Want ja, als de ander zondigt, waarom zou dat mij raken? En ik kan me wel voorstellen, dat heb ik zelf ook wel een beetje, dat het ons in onze tijd niet meer zo logisch klinkt. Hè? Dat is toch jouw leven. Hoef ik me niet al te zeer mee te bemoeien. En wij zijn heel erg geneigd om te denken vanuit de ene persoon, de individu. En wij zijn soms ook wel geneigd om een kerkelijke gemeente te zien als mensen met ja, een beetje dezelfde hobby, hè, geloven in God. En we komen hier vandaag dan samen, maar morgen leven we weer allemaal ons eigen leven. Het Nieuwe Testament spreekt, als het over de gemeente gaat, over een lichaam. En als één lid lijdt, dan lijden alle. En ik zou dan ook willen zeggen, als één lid zondigt, dan heeft dat zijn effect op de hele gemeenschap. Daarom is het zo belangrijk dat je elkaar niet laat doorgaan op een weg die niet goed is. Maar dat je elkaar er weer bij probeert te betrekken. Dat je ook durft te benoemen wat er niet goed gaat in het leven van een ander. Ik ben zelf ook een jaar of 10 gemeentepredikant geweest. En mijn waarneming als het hier om gaat is heel vaak dat we dit best wel heel lastig vinden. En wat ik net al zei, heel vaak leven we toch een beetje vanuit die houding van, het is jouw leven. Moet ik me daar nou helemaal mee gaan bemoeien en ik ben zelf toch ook niet beter? Is op zich ook wat voor te zeggen, dat voel je wel aan. En als je met elkaar in conflict raakt, ik ben zelf best wel een conflictvermijdend type, dus als iemand dan iets doet, dan denk ik vaak, nou ja, ik blijf wel een beetje bij je uit de buurt vanaf nu. Maar dat stop en hou op vind ik dan best wel heel lastig. Maar wat er dan wel gebeurt is dat ik jou eigenlijk een beetje vervelend vind. Want je hebt iets gedaan wat ik niet prettig vind. En dan ga ik wel even bij iemand anders over klagen. Die ander vertelt het ook weer en dan wordt er wat over jou gezegd. En dat is wat ik waarneem. Dat gebeurt bij mij, maar dat gebeurt ook wel bij anderen. En wat ik ook wel waar heb genomen is dat mensen zo boos worden en zo emotioneel. En dat ze elkaar wel aanspreken, maar het is ook meteen klaar. En dan gaat het met zulke grote woorden of met zulke heftige emoties dat de breuk vanaf dan definitief is. Het loopt helemaal mis. Het is echt heel lastig om elkaar in de gemeente aan te spreken en dat op de goede manier te doen. En daarom is het wel heel goed om eens te kijken naar de richtlijnen die Jezus hier geeft. Want de eerste richtlijn die erin zit is het vier-ogen-principe. Als je dus iets waarneemt bij de ander of als iemand jou dwars zit op een of andere manier, dan is het dus heel belangrijk, neem diegene even apart. En want onder vier ogen dan leid je geen gezichtsverlies. En dan is het veel makkelijker om te zeggen, inderdaad, sorry, ik had het fout. Ik zal het niet meer doen. En dat je daarna weer verder kunt. Terwijl als je dat voor een grote groep doet, dan krijgen mensen de neiging om zichzelf te verdedigen, om zich in te graven in een standpunt. En dat is veel lastiger. Dus vier ogen. Dat is de eerste die erin zit. De tweede, en dat is hier niet heel duidelijk te zien, maar het Griekse woord voor aanspreken, dat is eigenlijk een vrij neutraal woord. Het betekent gewoon, je spreekt met elkaar. Dus je gaat elkaar niet aanschreeuwen, om het even netjes te zeggen. En je gaat ook elkaar niet klem proberen te zetten. Het gaat echt om een goed, rustig, wel overwogen en misschien met wat vanuit de Romeinen 12 hebben gelezen, waar het ook ging over de omgang met elkaar, hè, bij de wetslezing vanochtend, dat het ook te maken heeft met warmte en liefde naar elkaar toe. En de manier van aanspreken, die is ook heel belangrijk. En een derde heeft ermee te maken met dat terugwinnen. Het gaat namelijk niet om het vereffenen van een rekening, om het reageren vanuit persoonlijke gekrenktheid, maar het doel is een ander terugwinnen. En daarbij kwam ik een andere Bijbeltekst tegen die daar eigenlijk wel iets heel belangrijks over zegt. Dat is de volgende tekst, Leviticus 19. Dat betekent namelijk dat je, als je iemand aanspreekt, dat doe je juist om te voorkomen dat je in een soort haatgevoelens verzeld raakt. Want hier staat in de wet van Mozes, wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Met andere woorden, praat er zo over dat je er samen uitkomt. Maar praat er ook zo over dat je eigen gekrenkte gevoelens, die er vaak wel zijn, hè, want iemand heeft iets gedaan tegen jou of iets gezegd tegen jou wat je raakte, dat die lucht krijgen, dat die ook weggaan, dat je het niet opkropt. Weer even terug naar mijn eigen ervaring en ik kan me zo voorstellen dat jullie hier ook allerlei ervaringen mee hebben. Toen ik gemeentepredikant was, had ik wel eens een gemeentelid die er dan de gewoonte van maakte om bij het de hand geven aan het einde van de dienst meteen even zo'n bakje kritiek over me heen te gooien. En dat vond ik heel naar. Ja, want je hebt net je best gedaan. En dan vanuit het niets ineens een volle laag krijgen, kon ik moeilijk mee omgaan. Ik merkte op een gegeven moment, het begint me op te vreten. En vanaf toen heb ik er de gewoonte van gemaakt om, als dat weer eens gebeurde bij die persoon, dat ik dan gewoon in die week even, het was al een wat oudere broeder, even bij diegene langs ging voor een bakje koffie. En meestal bleek dan gewoon dat het wel meeviel. Hij bedoelde het ook niet zo vervelend, maar het kwam er gewoon wat beroerd uit. Dat heb je soms. En dan kon ik weer lekker slapen, maar ik had ook bij hem geen nagevoel meer. He, dus het is een heel klein voorbeeldje misschien, maar als je dat soort dingen structureel doet, dan kun je in de gemeente heel veel narigheid voorkomen van meningen die je over elkaar hebt, terwijl het misschien best wel meevalt. En je zult er ook achter komen dat het meestal voldoende is om even bij elkaar dat kopje koffie te drinken. Dat is meestal genoeg. Dan heb je even de klok weer gelijk gezet. Dan weet je wat de ander bedoelde. Maar soms is het niet genoeg. En dan gaan we even verder kijken. Dan mag de tekst er weer op, volgende slide. Soms is het niet genoeg en loopt het vast en blijft hij tegenover elkaar staan, of de ander wil niet inzien dat hij echt op een verkeerd spoor zit, terwijl het misschien toch wel echt aan de hand is, naar jouw overtuiging in elk geval. En dan zegt Jezus, haal er dan één of twee anderen bij. En dat is dat teruggrijpen op dat stukje wat we net uit Deuteronomium hebben gelezen, dat je altijd met meer mensen moet zijn in het geval van de aanklacht, want ja, je kunt ook zomaar wat verzinnen. En dan maak ik uit op dat het ook een zekere openbaarheid moet hebben, die zonde waar het hier over gaat. Het is geen stiekeme zonde waar alleen jij van weet, maar het is een zonde die wat meer openbaar is. Meer mensen weten ervan, je kunt er meer getuigen bij halen. En in het Oude Testament was dan de rechtbank, rechters, de oudsten waren dan de hoogste instantie, zo lazen we net. Maar in het Nieuwe Testament, in dit verhaal van Jezus, wordt de hele gemeente de hoogste instantie. Want als het met twee of drie getuigen dan niet lukt, dan moet je als volgende stap de hele gemeente erbij halen. En dat is natuurlijk nogal wat. Maar ook hier is het weer scherp om te zien dat de gemeente erbij halen niet als doel heeft om als een soort rechtbank die ander te straffen, maar dat het doel blijft de ander terugwinnen. Je kunt dan aan de gemeente vragen om voor diegene te gaan bidden. Om met elkaar biddend om de situatie, het conflict of de zonde of wat dan ook heen te staan. En om met meer mensen te proberen te laten zien aan degene die echt op dat verkeerde pad is. Om met meer mensen te laten zien, het gaat niet goed met jou. Als het zo doorgaat, dan kom je verkeerd terecht. En dat het hier echt te maken heeft met die liefdevolle vermaning, zal ik maar zeggen. Dat blijkt gewoon ook uit de hele opbouw van dit Bijbelgedeelte. Want het begon, zo zagen we net al, met dat verhaal van dat verloren schaap. Hè, met die herde die ontzettend blij is als dat verloren schaap weer terug is. Maar het verhaal eindigt ook met dat, hoe vaak moet ik een ander dan vergeven, wat Petrus vraagt. En dan zegt Jezus ook 7 keer 70 maal. Eindeloos vaak. Het zit ingebed in een heel verhaal van vergeving. Jezus geeft dit ons niet om mensen zo snel mogelijk een gemeente uit te werken, maar juist om mensen zo lang mogelijk voor de gemeente en voor het koninkrijk van God te behouden. Maar het kan zijn dat je alles geprobeerd hebt. Je hebt gesproken met iemand, je hebt er een ander bij gehad om nog eens te spreken, om samen te bidden. Het is in de gemeente gedeeld. Het gaat niet goed. De gemeente heeft geprobeerd voor diegene te bidden, met diegene in gesprek te gaan. En die blijft op een of andere manier volhouden in een leven dat niet past bij het koninkrijk van God. Dan, zegt Jezus, als iemand niet wil luisteren, behandel hem dan als de heiden of de tollenaar. En dat is een Joodse uitspraak voor iemand die buiten staat. Heidenen en tollenaars die hadden geen deel aan het Joodse volk. Nou, zo zegt Jezus, dan hebben ze geen deel aan jullie gemeenschap. Behandel ze dan zo. Verbreek de gemeenschap. Of eigenlijk zou je moeten zeggen, constateer door het gedrag van diegene dat de gemeenschap verbroken is. Want als je doorgaat op een leven dat niet past bij het Koninkrijk van God, dan is die gemeenschap verbroken en dat constateer je dan met verdriet met elkaar. En dat is trouwens geen straf of een oordeel. Dat je zegt, als wij als gemeente constateren dat het niet goed gaat en dat je op de verkeerde weg bent, dan voltrek je daarmee niet een soort laatste oordeel aan die persoon. Paulus zegt ergens anders in een soortgelijke context, want de Heere oordeelt over de buitenstaanders. Dat doen wij niet, dat doet de Heer. Je geeft hem als het ware terug in de handen van God. Ik wil graag naar het volgende stukje Bijbeltekst, want daarin staat wel iets bijzonders. Waarin toch wel zichtbaar wordt dat als iemand uit de gemeente gaat om die reden, dat wel zwaar is. Want Jezus zegt, ik verzeker jullie alles wat jullie, en dat wordt dan gericht aan de gemeente, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. Ook Mr. D. En alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Met andere woorden, het heeft wel gevolgen. En dan vind ik dat, en dat hebben jullie misschien ook wel heftig, dat als wij dus als gemeente op een gegeven moment constateren van iemand die gaat zo op een weg door, die hoort niet meer bij het Koninkrijk van God, die gaan we behandelen als een heiden en een tollenaar, dat dat ergens ook in de hemel een consequentie heeft. Komt er dan niet te veel macht in de handen van ons mensen te liggen? En werkt dat ook geen machtsmisbruik in de hand? En zijn wij niet allemaal zondaars? Kun je wel zo een ander vermanen? Nou, die vragen die zijn wel terecht. En het is ook heel goed om even door te lezen, want Jezus zegt ook iets over de gemeente die zo'n besluit mag nemen. Dat is namelijk een gemeente die, als je dan verder leest, ik verzeker jullie als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen. Dat is namelijk een gemeente die eensgezind is, die bidt. En dat is een gemeente die zich ervan bewust is dat Jezus Christus zelf in hun midden is. Laatste stukje, waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Het vraagt dus iets van het gemeente zijn als geheel, voordat je kunt gaan zeggen van, hé, wij kunnen mensen de toegang tot de gemeente ontzeggen. Eensgezindheid, gebed en bewustzijn van de aanwezigheid van Jezus Christus met zijn liefde. En die twee of drie waar het hier over gaat, dat moet je dan zo zien als een soort kleinste gemeente. En zelfs als een gemeente maar uit twee of drie mensen bestaat, dan is dat een gemeente. Je kunt dat niet lezen, dat gebeurt soms wel eens. Dat je in een gemeente als dit, we zijn hier met, nou in elk geval denk ik, meer dan 100 mensen. Dat je dan met twee of drie mensen in een hoekje gaat zitten en zeggen, wij zijn nu lekker met z'n twee of drieën eensgezind. En nu gaan wij eens bepalen hoe het er in de gemeente aan toe gaat. Nee, zo werkt het niet. Het gaat uiteindelijk om de eensgezindheid van de hele gemeente. Maar soms bestaat die hele gemeente maar uit twee of drie mensen. Het is wel goed om dat even scherp te lezen. Er wordt ook nog wel eens misbruik van gemaakt. Maar het gaat dus vanuit het bewustzijn dat je het in Jezus naam doet. Het vraagt een hoge visie op de gemeente. Een hoge praktijk ook in de gemeente. En moeten we met elkaar ook, volgende week is het weer startweekend, misschien ook eens afvragen van, hé, als we dat langs onze gemeente leggen, eensgezindheid, bidden en ook bewustzijn van Jezus aanwezigheid bij ons, hoe zit dat eigenlijk? Zijn wij gemeente op dat niveau of ziet dat er bij ons heel anders uit? Ik ben zelf christelijk gereformeerd predikant en ik ben een klein beetje thuis in onze kerkorde. En onze kerkorde heeft dat hele stukje van het mensen uit de gemeente zetten bij voortdurende zonde, heeft helemaal in de handen van kerkenraad gelegd. Er wordt zelfs ook in het stukje in de kerkorde verwezen naar deze Bijbeltekst, terwijl het hier gaat om de hele gemeente. Maar dat de kerkenraad uiteindelijk die bekendmaking doet, maar ook die afsnijding doet. Ik weet niet hoe dat in de NGK-kerkorde zit, heb ik me nog niet in verdiept. Maar ik kan me zo voorstellen, omdat de bron hetzelfde is, dat dat ongeveer gelijk is. En dat heeft toch ook wel iets twijfelachtigs, denk ik. Want een kerkraad zoals wij die kennen, heeft heel vaak een beetje het idee van, ja, je stemt op iemand en dan vertegenwoordigt die de gemeente. Maar als je dit helemaal in handen van de kerkraad legt, dan krijgt een kleine kring wel weer heel veel macht. En wat misschien nog wel zorgelijker is, dan ga je de gemeente passief maken. Dus het is heel goed om vanuit deze Bijbeltekst ook eens na te denken van hoe doen wij dit soort processen eigenlijk kerkelijk? Hoe zit dat in elkaar? Want voor je het weet, leggen we de verantwoordelijkheid helemaal bij de kerkenraad neer. En kun je als gemeente je neus drukken en niet meer je bezighouden met het leven van elkaar. Een ander ding wat bij mij naar boven kwam was van dat onder vier ogen elkaar aanspreken. Dat is heel belangrijk. En dat is denk ik in 9 van de 10 gevallen ook de manier waarop het moet. Ik wil in elk geval 1 uitzondering maken. Ik denk ook wijs geworden door de tijd die achter ons ligt met allerlei kerkelijk misbruik en dergelijke. En als er een situatie is van kerkelijk misbruik of ook ander misbruik, maar wel binnen de kring van de kerk, waarin je die verhouding hebt van dader en slachtoffer, vaak ook in een hele verwrongen relatie waarin allerlei machtoefening zit. In dat geval kun je niet van het slachtoffer vragen om onder 4 ogen met die dader in 1 ruimte te gaan zitten. Ik denk dat we dat allemaal aanvoelen. En ik denk dat we ook een tekst als deze daar niet voor moeten gebruiken om dat soort dingen af te dwingen. Want te vaak in situaties van misbruik wordt te snel een excuus gemaakt, te snel aan het slachtoffer gevraagd om te vergeven en alles met een lading liefde bedekt die geen echte liefde is. En we hebben niet voor niks in onze tijd meldpuntenmisbruik die kunnen helpen om dit proces op een betere manier te laten verlopen. Omdat er te veel mis is gegaan in het verleden. Dus dat wil ik graag ook hierbij gezegd hebben. En dat gaat ook om de vraag om, als je nou elkaar in de gemeente hebt aangesproken en het zit weer goed, of je dan het strafrecht links mag laten liggen. Ook dat is vaak gebeurd. En in heel veel gevallen terecht. Hè, als ik ruzie met u heb en we leggen het weer bij, dan hoeft daar geen strafrecht aan te pas te komen. Maar echt om die grote dingen waar het gaat om bijvoorbeeld misbruik, is het de grote vraag of je zomaar moet zeggen, we lossen het allemaal intern op en we laten de politie te buiten. Want te vaak gaat het dan mis en wordt het op een niet goede manier opgelost. Ik herinner mij een verhaal van een destijds vriend van mij. We zijn elkaar een beetje uit oog verloren, want hij ging in Tanzania werken. En in Tanzania was hij bijbelvertaler. En hij had daar iemand die zijn huis zou moeten bewaken en ook zijn bewaker was, zeg maar. Zo werkte dat daar. Het is natuurlijk een beetje gevaarlijk. Alleen op een gegeven moment bleek die bewaker zelf hem beroofd te hebben. En wat hij toen heeft gedaan is 2 dingen. Namelijk die bewaker op het matje roepen, op een stoel zetten, kopje koffie aanbieden en hem recht in de ogen kijken en zeggen van, joh, wat heb je nou tegen mij gedaan? Dit raakt me, maar op een hele goede, onderling christelijke manier. Maar tegelijk heeft hij ook de politie gebeld. Toen men vroeg, waarom deed je dat nou? Hij zegt, als je dat niet doet, dan wordt het niet echt opgelost. Want dit zijn manieren, dat blijft voortgaan. Mensen denken dan dat ze overal mee wegkomen en je gaat dit gedrag aanmoedigen. En ik denk dat als echt de wet overtreden wordt, dat we op die manier ermee om moeten gaan. Te vaak wordt een tekst die ergens ook in de brief van Paulus staat, dat je elkaar niet zomaar voor de rechter moet slepen, wordt gebruikt om dingen weg te masseren. En juist als het gaat om echte misdrijven, we leven in een land met een eerlijke rechtsgang, hebben wij daar gebruik van te maken. Zie het maar als een soort tweetrapsraket. Het strafrecht zorgt voor de straf. En als kerk probeer je vergeving en verzoening te bereiken. Die 2 dingen kunnen heel goed samen opgaan. En juist als het gaat om zaken als misbruik, kan het heel helend werken als zichtbaar wordt. Ja, iemand ondergaat ook daadwerkelijk een straf voor wat hij heeft aangericht. En dit waren even een paar opmerkingen om het ook naar de tijd van vandaag te halen en te laten zien dat je een tekst, ook als deze, niet zomaar op alle situaties moet plakken, maar ook na moet denken over hoe je dingen doet. Maar de grote lijn voor de meeste dingen die in de gemeente gebeuren is deze manier van werken afdoende. En dan wil ik heel graag eindigen met dat zinnetje: behandel hem als de heide of de tollenaar. Want daar zit iets heel dubbels in. Ik zei net al, de gewone Joodse benadering is: heide en tollenaar staat buiten. En dan heb je hier de gemeente, heide en tollenaar staat buiten, die hoort er niet meer bij. Maar dan lopen we in het evangelie van Jezus wel tegen het bijzondere gegeven aan dat Jezus voortdurend op zoek is naar tollenaars, zondaars en ook naar heidenen. Het verwijt dat Jezus keer op keer treft is: hij zit met zondaars en tollenaars aan tafel. Hij eet met. Dat is dubbelzinnig. Hè? Aan de ene kant constateer je: diegene hoort er niet meer bij. Aan de andere kant ga je diegene dus niet met de nek aankijken, maar blijf je diegene gewoon vriendelijk benaderen. Ja, met het evangelie kom je er nooit zo makkelijk van af. Hè? Het is nooit het punt dat je kunt zeggen van: nu zijn we klaar met de mens. Jezus is nooit klaar met de mens. Hij reikt juist eindeloos vriendelijk uit naar die tollenaar, naar die heiden. Hij is ermee in gemeenschap. Nou, ik denk dat we met elkaar op dit punt ook huiswerk hebben, hè. Dat zelfs tot in die laatste stap, als het echt niet meer gaat en iemand volhardt in zijn of haar zonde, dat je dan in die laatste stap nog steeds diegene met die overweldigende liefde van Jezus moet benaderen. En zo hoop ik dat in elk geval vanuit deze Bijbeltekst blijft hangen: hoe dan ook, wat er ook gebeurt, wat je broeder of zuster ook doet, heb je broeder of zuster lief. Tot het einde. Want zo deed Jezus en doet Jezus het ook. Zijn liefde gaat tot het uiterste. Amen. Laten we danken en ook straks de voorbeden doen. Goede God, wij danken u voor uw evangelie. Wij danken u dat die hartenklop van het evangelie overal voelbaar is. Ook als het gaat om de gedeeltes waarin we geroepen worden elkaar aan te spreken, elkaar bij u te houden. Dan hebben we vanmorgen ook weer hoge idealen voorbij zien komen van wat de gemeente zou kunnen zijn. En kijken we misschien wel in de spiegel en denken van nou, dat is nog niet helemaal bij ons zo. En ook die hoge idealen over het elkaar aanspreken, dat we dat heel moeilijk vinden. Maar dan wat bidden we u om het werk van uw geest. Dan bidden we u om de aanwezigheid van uzelf. Want het is uw eigen belofte, waar twee of drie samen zijn in uw naam, daar bent u aanwezig. En we bidden dat we ook in onze gemeente dat zo zullen beleven. Dat we geleid worden door u. Dat u bij ons bent. Dat u degene bent die ons handelen bepaalt. We danken u voor dat evangelie. En we bidden ook dat onze komende week daardoor gedragen wordt. In Jezus' naam.
Lieve Vader, dank u voor deze dienst. Dank dat we bij u mogen komen op deze dag, ook met onze zorgen en met onze blijdschap. Heer, we danken u voor alle zegeningen die we hebben ontvangen. Dank dat er vorige week een groep gemeenteleden samen hebben gekampeerd. Dank u voor de gezelligheid, de bemoediging, de ontspanning en plezier die daar was. Heren, we danken u ook dat Corrie van Berkel en Willy Aalbers afgelopen week jarig zijn geweest en dat ze hier ook in de dienst kunnen zijn. Heer, we hoorden ook over vier broeders en zusters die besloten hebben onze gemeente te verlaten. We danken u voor de inzet van hen in de kerkraad en diverse commissies. En we vragen u ook of u hen wil steunen in hun zoektocht naar een andere gemeente of een andere manier om hun geloof vorm te geven. Goede God, we bidden ook voor het werk van de stichting Mission Aviation Fellowship, die uw woord willen brengen wereldwijd, waar we vandaag gaan collecteren. We vragen u om uw zegen over hun werk. En heren, we bidden u ook voor de voorbereiding van de startzondag. Wilt u die voorbereidingen zegenen, dat we met elkaar een mooie start van het seizoen mogen beleven. En we bidden u ook voor dit seizoen, goede God, waarin we verder op zoek gaan naar uw bedoeling met onze gemeente. En daarin vertrouwen we op u en vragen we uw zegen over dat werk. Goede Vader, u bent goed voor ons. U tilt ons op en draagt ons. We vragen u om met ons te gaan in de komende week. En we danken u dat we daarop mogen vertrouwen wat u zelf hebt beloofd. In Jezus Christus, uw Zoon, onze Vader en Heiland. Amen.
Er is nu gelegenheid om uit dankbaarheid te geven in de collecte. Dan zullen de kinderen ook terugkomen voor het tweede kindermoment. En zingen we direct aansluitend onze slotzang How Great Is Our God.
Hallo, wij zijn Bijbelgroep Middenbouw en wij hebben het gehad over Jacob en dat hij ging vechten met God. En God had hem een nieuwe naam gegeven, Israël. Dat betekende dat hij had gevochten met God. En toen gingen we nadenken, welke naam zouden wij zelf willen hebben? En wat zou dat dan zijn? Dus we hebben allemaal bordjes gemaakt en hebben allemaal onze nieuwe naam opgeschreven. Laat maar zien.
Always be how great, how great.
laten we nu uit elkaar gaan in vrede en de zegen van onze God met ons meedragen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.